Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen opnieuw uit Psalm 105, nu het tweede en het derde vers. Juicht elk om strijd, met blijde galmen zing de hoogste, de allerhoogste vreugdepsalmen. En ook vers 3, vraag naar de Heere en zijn sterkte, naar hem die al uw heil, uw zaligheid bewerkte. Het tweede en derde vers van Psalm 105. Gemeente, ook vanmiddag doen wij in verbondenheid met de wereldwijde kerk van God belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. En op verzoek van uw kerkraad lezen wij aansluitend het eerste deel van het formulier om het heilig avondmaal te houden. Ik heb begrepen dat vanmorgen de voorbereidingsdienst was, tegelijk met een dienst waarin de heilige doop bediend werd. Twee formulieren lezen in één dienst is wat veel. Het is goed om vanavond, vanmiddag, dit gedeelte uit het avondmaalsformulier te lezen, ook met het oog op de week die u bent ingegaan. Maar eerst doen wij belijdenis van ons geloof. Belijd u het mee in uw hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemeen christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Gemeente, lezen wij nu samen dat eerste deel van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Zo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Dat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De prachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken, of die ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. Eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat, afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel van de Here te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dat betreft alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk, in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, allen die stelen, in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen, kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven of van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen heeft bestemd, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof het zou zijn dat niemand tot het avondmaal van de Here zou mogen gaan, dan alleen wie zonder enige zonde is. Zo niet. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. We erkennen dat we nog veel zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en met onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij er nochtans, dat is toch, ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons zou kunnen verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover de lezing van het avondmaalsformulier voor deze middag. Laten wij samen, voordat wij gaan bidden, zingen uit Psalm 37, het derde vers. Geen ijdele zorg, geen zinloze zorg, bezorgdheid, doe u van het spoor van de zaligheid wegdwalen. Houd, ook in deze voorbereidingsweek, in uw weg het oog op God gericht. Het derde vers van Psalm 37. Gemeente, laten wij samen bidden. Getrouwe en barmhartige God, als we dat elkaar mogen toezingen, als u vanuit uw woord ons die woorden op de lippen legt, houd in uw weg, het oog op God gericht, vertrouw op hem, dan is de uitkomst zeker. Heere, dan bidden wij u, schenk ons uw Heilige Geest, de Geest van Christus, opdat wij de ogen van ons hart, het oog van het geloof, mogen richten op u. Heer, er is zoveel wat onze blik vertroebelt. Er is zoveel dat ons naar beneden doet kijken en zoveel dat ons ook op een soort automatisme kan laten leven. Terwijl wij het moeten hebben van uw genade. Elk uur, elk moment. En Heere, we bidden u, wilt u zo vanmiddag die genade van u uitdelen, ook als wij de schriften openen, als uw woord verkondigd wordt, opdat de vrucht van deze dienst ook zijn mag, dat wij ons oog op God gericht houden, op hem die in Christus Jezus zijn hart heeft getoond, Vader, Zoon en Heilige Geest. We zeggen u dank, Heere, dat u vanmorgen het sacrament van de heilige doop tastbaar wilde maken wie u bent. En we zeggen u dank dat als u het geeft, Heere God, dat ook volgende week dat opnieuw tastbaar mag zijn in brood en wijn. Heere, maar we zijn onszelf niet toevertrouwd, ook niet tussen twee sacramenten in. En daarom bidden wij, o God, neem ons in uw handen. Neem ons, als dat nodig is in uw ogen, vanmiddag ook onder handen. Opdat wij afgebracht worden van alles waarop we steunen kunnen, wat geen werkelijke grond is. Geef ons genadig, Heere, dat wij op Christus mogen bouwen, op zijn kruis en zijn opstanding. U, de levende Heere, die dood geweest bent, maar die leeft tot in alle eeuwigheid. Heere, wil zo uw genade schenken. Opent u ons hart voor uw woord. Neem onze gedachten gevangen, opdat wij ons mogen stellen onder dat wat u tot ons te zeggen hebt. Trouwe God, verheerlijk uw naam. Hier in dit kerkgebouw, maar ook bij hen die thuis met ons verbonden zijn, geef ook daar uw genadige, uw rijke zegen. Ja, geef het overal, Heere, waar uw gemeente samenkomt vanmiddag, vanavond, in ons eigen land, maar ook ver daarbuiten, uw vervolgde kerk. Heere, houd staande en richt uw naam voor onze ogen, opdat wij niemand anders overhouden dan de Heere Jezus alleen. Amen. Gemeente, wij lezen twee gedeelten uit de Bijbel. Eerst uit Exodus 17, vervolgens uit 1 Korinthe 10. Waar de apostel Paulus teruggrijpt op de geschiedenis uit Exodus 17. De versen 1 tot en met 7 Exodus 17. Daar klinkt Gods woord als volgt. Daarna brak heel de gemeenschap van de Israëlieten uit de woestijn Sin op en trok van rustplaats tot rustplaats, op bevel van de Heere, en ze sloegen hun kamp op in Rafidim. Daar was echter geen water voor het volk om te drinken. En het volk kreeg oneenigheid met Mozes en zei: geeft u ons water, zodat wij kunnen drinken. Mozes zei tegen hen: waarom hebt u oneenigheid met mij? Waarom stelt u de Heere op de proef? Het volk smachtte daar naar water en het volk morde tegen Mozes en het zei: waarom hebt u ons toch uit Egypte laten vertrekken om mij, mijn kinderen en mijn vee van dorst te laten omkomen? Toen riep Mozes tot de Heere: wat moet ik met dit volk doen? Het scheelt niet veel of ze zullen me stenigen. De Heere zei tegen Mozes: trek voor het volk uit. Neem enkelen van de oudsten van Israël met u mee. Neem uw staf waarmee u de Nijl sloeg in uw hand en ga op weg. Zie, ik zal daar voor u op de rots bij de Horeb staan. Dan moet u op de rots slaan en er zal water uitkomen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed dit voor de ogen van de oudsten van Israël. Hij gaf die plaats de naam Massa en Meriba, vanwege de oneenigheid van de Israëlieten. En omdat ze de Heer op de proef gesteld hadden door te zeggen: is de Heer nou in ons midden of niet? Tweede lezing, gemeente, in 1 Korinthe 10. Zojuist ging het over de rots waar water uitkwam. En Paulus schrijft in 1 Korinthe 10: ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen, en dan bedoelt Paulus dus degenen die tijdens de woestijnreis met Mozes optrokken, dat onze vaderen allen onder de wolk waren, vuurkolom, wolkkolom, en allen door de zee zijn gegaan, de Schelfzee, en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolken en in de zee, en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Ze dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde, en die rots was Christus. Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn neergeveld in de woestijn. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben. En wordt geen afgodendienaar zoals sommigen van hen, zoals geschreven staat: het volk ging zitten om te eten en te drinken en ze stonden op om te feesten. En laten we geen hoererij bedrijven zoals sommigen van hen hoererij bedreven hebben. En op één dag vielen er 23.000 doden. En laten we Christus niet verzoeken zoals ook sommigen van hen hem verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn. En mopper niet zoals ook sommigen van hen gemopperd hebben en omgekomen zijn door de verderver. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Tot zover, gemeente, de lezing van Gods woord. Wij bereiden ons voor op de verkondiging, die zal plaatsvinden vanuit Exodus 17, door met elkaar te zingen uit Psalm 25, de versen 4 en 5. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste rondgang voor de voedselbank Bollenstreek, tweede collecte voor de instandhouding van de eredienst en de derde collecte voor het kerkgebouw. De Heere zegene uw gaven. Wij zingen Psalm 25, de versen 4 en 5. Gemeente, ik mag u het woord van God bedienen vanmiddag vanuit Exodus 17, vers 1 tot en met 7, waarbij ik als kerngedeelten noem vers 7b en vers 6a. In vers 7 aan het slot, als er staat dat zij de Heere op de proef gesteld hadden door te zeggen, is de Heere nou in ons midden of niet? En vers 6a, waar de Heere God zegt, zie, ik zal daar voor u op de rots bij de Horeb staan. Thema voor de verkondiging, God op de proef gesteld. En vanuit die twee genoemde teksten ook twee gedachten. Een twijfelachtige vraag, het slot van vers 7. Is de Heere nou in ons midden of niet? Een twijfelachtige vraag. En in de tweede plaats een genadig antwoord. En dat blijkt in vers 6. En straks na de verkondiging zingen wij uit Psalm 95 de versen 1 en 5. Dus vers 1 en 5 van Psalm 95 straks na de prediking. Gemeente des Heren, het Bijbelboek dat voor ons ligt vanmiddag is het Bijbelboek Exodus. En er zou veel te vertellen zijn vanmiddag, dat doe ik niet, maar over de achtergrond van die namen zoals die uiteindelijk ontstaan zijn, ook van de Bijbelboeken. Laat dit genoeg zijn vanmiddag. Exodus zegt heel veel over de inhoud van dit Bijbelboek. En dat weet u wellicht. Exodus betekent uittocht. Jongens en meisjes, ook jullie kunnen dat begrijpen natuurlijk, hè? In Exodus gaat het heel erg over het volk Israël dat uit Egypte getrokken is, bevrijd is. En we noemen dat wel de uittocht. En dit Bijbelboek, het tweede Bijbelboek, heeft eigenlijk die naam gekregen. Exodus, uittocht. En gemeente, u moet dat voortdurend in gedachten houden als u de geschiedenissen in het Bijbelboek Exodus leest en ook vanmiddag als dit Bijbelgedeelte voor ons open ligt. De uittocht uit Egypte, dat is dé grote verlossing die het volk van Israël te beurt is gevallen. Heel dat Oude Testament staat er vol mee. Grijpt er ook steeds weer op terug. Denkt u alleen al aan de woorden van Gods wet die we elke zondag horen. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land, uit het diensthuis, het slavenhuis, geleid heeft. De uittocht. Maar daar is het niet bij gebleven. En meisjes, jongens in de kerk vanmiddag, denk maar even met me mee, je weet het wel. Toen het volk van Israël uit Egypte wegging, stonden ze al heel snel voor die zee. De Rode Zee. Ze konden geen kant meer op en achter hen kwam Farao met zijn ruiters weer achter ze aan. En toen maakte God een pad door de zee, weet je het wel? En toen konden ze er zo doorheen naar de overkant. En Farao en zijn ruiters, ja, die kwamen om in het water van die zee. En toen ging het verder met het volk van Israël. Ze mochten achter, weet je dat wel, achter die wolkolom en die vuurkolom aan. Tijdens die woestijnreis. Ah, gemeente, het zijn wel wegen van beproeving geweest, hoor. Soms, als je dat eens goed gaat bekijken, soms lijkt het erop dat het volk van Israël maar wat rondjes liep in die woestijn. Waarbij ze er geen idee van hadden waarom ze eerst die kant op moesten en daarna weer die kant op. Om een paar dingen te noemen, gemeente, in hoofdstuk 15, nog maar vlak hiervoor, aan het eind van hoofdstuk 15, daar lees je dat ze 3 dagen gezocht hadden naar water. 3 dagen gezocht naar water. En toen ze eindelijk water gevonden hadden aan het eind van hoofdstuk 15, dan lees je dat, opeens zijn ze blij en dan zeggen ze, kijk, daar is water. En dan blijkt het doodswater te zijn. Bitter water. Later noemen ze het Mara. Water wat ze helemaal niet konden drinken. En vervolgens in hoofdstuk 16, ja, de Heere God heeft wel een wonder gedaan, maar ze moesten er toch maar weer doorheen. En hoofdstuk 16, dan, dat is dat hele bekende hoofdstuk hier vlak voor, over die kwartels en dat manna. Een situatie waarin het volk van Israël dacht, let wel, dacht dat het voedsel op zou raken en dat ze in honger zouden omkomen. Maar in allebei die situaties, net over dat water in hoofdstuk 15 en dan in hoofdstuk 16, dat gebrek aan voedsel waar ze bang voor waren. In allebei die situaties voorziet de Heere op een wonderlijke manier van voedsel en van water. En gemeente, één ding is wel duidelijk tot nu toe in het boek Exodus. En dat is dat God zijn volk in wegen van beproeving leidt. Dus niet zomaar opeens gebeurt er wat waardoor God zegt, oh, nou moet ik ingrijpen. Nee, God leidt zijn volk merkbaar in wegen van beproeving. Maar dat blijkt ook voortdurend tot aan dit hoofdstuk. Wie op de hoge God vertrouwt, ja, die heeft niet op zand gebouwd. God voorziet zijn volk van wat nodig is. En gemeente, dan komen we bij ons teksthoofdstuk, Exodus 17. En het lijkt erop, en misschien dat het ook wel een beetje op die manier in uw gedachten zit, dat je zegt, nou, dan gaat de situatie zich weer herhalen. In hoofdstuk 15 was er al een probleem met water, en nu dan? Nou, dat het volk dagenlang heeft rondgetrokken, dat blijkt als je kijkt in vers 1, er staat zelfs bij op het bevel van de Heere, dus ze hebben stukje voor stukje, dag na dag, door die woestijn gelopen. En dan komen ze eindelijk, zo staat er in vers 1, in Rafidim. Een plek waar ze, althans dat hopen ze, waar ze kunnen uitrusten en wat langer kunnen blijven. En dan, het slot van vers 1. Daar was echter geen water voor het volk om te drinken. Even bedenken, hoofdstuk 15 aan het eind, twee hoofdstukken eerder. Toen kwamen ze bij Mara, toen was er wel water, maar het was niet te drinken. Doodswater, bitter water. En nu is er helemaal geen water. Is dit weer zo'n moment dat God zijn volk in beproeving leidt? Gemeente, ja, dat zal ook wel blijken straks. En toch wil de Heilige Geest ons met dit tekstgedeelte op een andere manier naar deze geschiedenis laten kijken. Want terwijl de vorige keer in hoofdstuk 15 bij die geschiedenis van Mara, dat bittere water, terwijl er dan inderdaad staat, ik lees het u letterlijk voor uit hoofdstuk 15, daar heeft God het volk op de proef gesteld. Hier in hoofdstuk 17 staat het anders. Niet de Heere stelt zijn volk op de proef, maar de Heere wordt op de proef gesteld. Zo zegt Mozes het tegen het volk aan het eind van vers 2. Waarom stelt u de Heere op de proef? En in vers 7, gemeente, wordt dat heel nadrukkelijk herhaald als er staat dat de Israëlieten de Heere op de proef gesteld hadden. Laat dat vanmiddag even diep tot u doordringen. Dat kan dus, hè? Dat een mens God op de proef stelt. Vers 7 vat samen wat er aan de hand was. Er staat aan het slot van de tekst dat zij de Heere op de proef gesteld hadden door te zeggen, is de Heere nou in ons midden of niet? Een twijfelachtige vraag. Is de Heere nou in ons midden of niet? Gemeente, kun je begrijpen toch? Volgens vers 1 trokken de Israëlieten, ik zei het net al, van rustplaats naar rustplaats. Bedoeld wordt dat ze dag in, dag uit op pad moesten. Hoe lang dat precies geduurd heeft, dat staat er niet bij. Maar steeds weer 's morgens je tent opbreken en 's avonds je tent weer neerzetten. En je weet niet waarom. Als het nou linea recta was naar Canaan, dan kon je het nog begrijpen. Maar er is geen sprake van. En het gebeurde, ik zei het al tegen u in vers 1, op bevel van de Heere. Niet omdat het volk het zo leuk vond, zo graag wilde. Maar steeds weer omdat die wolkolom weer een stukje verder ging en dan stopte die weer en dan moesten ze ook stoppen. En eindelijk komen ze dan, ja ik zeg het maar zo vanmiddag, komen ze een beetje in de bewoonde wereld, Rafidim vers 1. En dan is er geen water om te drinken. Gemeente, hoe kan dat? Hoe kan dat? Als die God die je bevrijd heeft uit Egypte. Jonge mensen, je weet toch wat er gebeurde, hè? Die 10 plagen. Is toch niet niks? Die God die toen je voor de zee stond. Zorgde voor een pad. Jij mocht er doorheen met het volk van Israël. En Farao en zijn ruiters kwamen om. Die God die zorgde inderdaad bij Mara voor water en vervolgens voor kwakkels en voor manna elke dag opnieuw, hoofdstuk 16. Als die God nou je reisleider is, als die God nou jouw gids is, met die wolkolom, met die vuurkolom, hoe kan het dan dat je terechtkomt in Rafidim waar geen water is? Let wel, het gaat over drinkwater. Bepaalt geen luxe product, toch? Het gaat om iets wat noodzakelijk is om te leven. Jonge mensen, kun je begrijpen dat ze binnen de kortste keren bij Mozes staan? Er staat in vers 2 dat ze oneenigheid met Mozes krijgen. Dat moet je niet te positief opvatten, hoor. Er staat eigenlijk een woord dat betekent gewoon stampij maken. Ze staan met gebalde vuisten voor Mozes. En ze zeggen het ook rechtstreeks. Geeft u ons water. Mozes, u. Geeft u ons water. Gemeente, wat gebeurt hier? Nou, dat volk van Israël, dat kijkt naar de omstandigheden. Naar de situatie. Ze komen bij Rafidim. Er is geen drinkwater. En dan kijken ze om zich heen. Wie kunnen ze verantwoordelijk houden? Wie is degene die hen hier gebracht heeft? Mozes. Mozes, geeft u ons water, zodat wij kunnen drinken. Kijken naar de omstandigheden. Ook in 2017. En daarvanuit reageren. Er komt zorg in uw leven. Ik weet het niet. Je stuit onverwachts op problemen in je gezin. Je had nooit gedacht dat het zou kunnen gebeuren bij jou. Bij u. Je moet beslissingen nemen in je leven. Je moet een beslissing nemen. En je weet niet of je nou links of rechts moet gaan. Het zijn de omstandigheden waarmee je geconfronteerd wordt. Hele reële omstandigheden. En wat doe je ermee, gemeente? Welke conclusies trek je uit die omstandigheden? Het volk Israël kijkt naar beneden en ze kiezen de confrontatie. Mozes, geeft u ons water. En Mozes reageert met 2 waarom-vragen, vers 2. Waarom hebt u oneenigheid met mij? En de tweede vraag die Mozes stelt, gemeente, die legt die eerste vraag uit. Waarom stelt u de Heere op de proef? Want bedenk wel even, als je oneenigheid zoekt met Mozes, dan zoek je oneenigheid met de God van Mozes. Waarom stelt u de Heere op de proef? Gemeente, het zijn vragen van Mozes. Maar achter Mozes zijn het de vragen die de Heere zelf stelt. De Heere, nogmaals, die zijn volk heeft uitgeleid uit Egypte. Die ze geleid heeft door dat water van de Dode Zee. De Heere die stap voor stap tot nu toe gezorgd heeft via die wolkolom, die vuurkolom, dat dagelijkse manna, noemt u het maar op. En nou aangekomen bij Rafidim, nou zien de Israëlieten alleen maar naar beneden. Er is geen water om te drinken. En de vraag klinkt naar Mozes, beter gezegd een uitdagend verwijt. Mozes, als jij nou een man van God bent, dan ben je toch? Geef ons water. En gemeente, als Mozes dan gaat antwoorden, dan zie ik daarachter, ziet u dat ook? Het liefdehart van God. Waarom, volk van Israël, waarom? Waarom stelt u de Heere op de proef? Hebt u dan geen reden om op uw God te vertrouwen? Zijn er bij de Heere dan geen uitkomsten, zelfs tegen de dood? Volk van Israël, hoe kun je zo ver komen dat je ten diepste de vraag stelt, is de Heere nou in ons midden of niet? Het lijkt even stil te zijn, gemeente, na vers 2, voor vers 3. Maar dan gaat het alweer verder, vers 3. Het volk smachtte naar water en het volk mopperde tegen Mozes. En het zei, waarom hebt u? Ja, gemeente, je moet wel durven, vindt u niet? Als God twee keer een waarom-vraag stelt aan jou, en dat je dan gewoon omdraait en zegt, waarom hebt u? Je moet wel durven. Gemeente, hiermee raakt het volk de Heere in zijn hart. Nee, ze richten zich helemaal niet rechtstreeks tot God. Ze zeggen het tegen Mozes, alsof Mozes hen uit Egypte heeft geleid. Maar wie dat alleen al suggereert, gemeente, die ontkent ten diepste de machtige daden van God. De daden van Gods verlossing, alsof Mozes dat gedaan heeft. En de toonzetting is heel scherp. U ziet het aan het eind van vers 3. Als er staat, om mij, mijn kinderen, mijn vee van dorst te laten omkomen. Dat volk dat spreekt als uit één mond. En Mozes wordt neergezet als een gewetenloze, een falende leider. Die kinderen opoffert in de woestijn. En nogmaals, gemeente, terwijl Mozes wordt aangesproken, is het de Heere die zich aangesproken voelt. Zo wordt het geduid aan het slot van deze pericoop, vers 7. Ze stelden de Heere op de proef door te zeggen, is de Heere in ons midden of niet? God op de proef stellen. U zegt, wat is dat dan? Gemeente, dat is de vraag toelaten in je hart of God wel te vertrouwen is. Dat zal ik nog een keer zeggen. De Heere op de proef stellen, dat is de vraag toelaten in je hart of God wel te vertrouwen is. Het is de overweging in je hart dat God maar eens moet laten zien dat hij een oplossing heeft voor de omstandigheden waarin je verkeert. God op de proef stellen, dat is in ongeloof de vraag stellen, is de Heere nou in ons midden of niet? Ik zei, in ongeloof de vraag stellen. En dat moet u goed horen. Want je kunt deze vraag ook in geloof stellen. Je kunt deze vraag ook in geloof stellen. Als je hem namelijk stelt aan God. Als je worstelt met de Heere, zoals de psalmisten dat doen. Als je zegt, Heere, waar bent u? Heere, waar bent u? Bent u wel in mijn leven? Heere, verzeker mij toch van uw trouw. Laat mij uw vriendelijk aangezicht zien. Gemeente, als je zo bidt, dan durf je dat zelf natuurlijk niet voor geloof te houden. Maar dat is wel geloof. Als je met je diepste vragen vlucht naar God en het uitroept naar God. Heere God, waar bent u nou? Terwijl je God niet meer voelt en niet meer ziet. En dat je zegt, Heere, bij u moet ik zijn. Bij u zijn de woorden van het eeuwige leven. Dan richt je je dus wel op God, hè? Heere. Maar hier bij Israël is het anders, ziet u dat? Hier is het een vraag in ongeloof. Een vraag die niet gesteld wordt aan God, maar aan Mozes. En gemeente, dat kan heel dichtbij liggen in je hart. Misschien herkent u dat wel. Het kan een vraag zijn die je ook koestert in je hart, hè? Ook als je de Heere kennen mag. Je topt en je draait rond in je eigen kringetje. En er gebeuren dingen in je leven en je blijft er maar mee vastlopen en soms dan praat je er nog met die over en met die over. En je vlucht er niet echt mee naar de Heere. En je laat de vraag toe in je hart of de Heere nou wel te vertrouwen is. En je rust niet meer op het woord van God en op zijn beloften. En als het dan gaat wankelen, gemeente, dan gaat die snijdende vraag spelen. Is de Heere nou nog wel met mij? Of niet? Je leeft in een voorbereidingsweek, hè? En je bent met dingen bezig en je voelt je zo koud als het maar kan. Er gebeuren dingen zo in zo'n week. En je kijkt naar beneden en je zegt, is de Heere nou nog wel met mij? Of niet? En gemeente, dan wordt ons vanmiddag een spiegel voorgehouden. Dat is wat de Heilige Geest door dit woord wil doen. En dan is het alsof de Heere tegen u en tegen jou zegt, heb ik in je leven dan niet getoond dat ik van je af weet? Heb ik in de verkondiging van mijn evangelie dan niet aan je laten zien en je ook doen geloven dat ik mijn enige zoon voor je gegeven heb tot in de dood en dat zijn bloed reinigt van alle zonden? Heb je het vanmorgen hier in de kerk dan niet gezien toen er gedoopt werd? Heb ik toen dan niet laten zien dat mijn bloed reinigt? Heb ik het niet bevestigd toen je eerder mocht komen? Of misschien alleen nog maar kon kijken naar dat brood en naar die wijn? Heb ik je niet bevestigd van mijn hartelijke liefde en trouw? Ben ik dan niet de opstanding en het leven? Heb ik je dan niet beloofd, zegt de Heere, en heb ik het tot vandaag niet waargemaakt dat ik je leiden zal door de woestijn van dit leven heen, tot in het hemelse Kanaan? Gemeente, het is het woord dat we lazen uit 1 Korinthe 10. God is getrouw. En hebt u niet alle reden om dat te geloven? U die Christus hebt lief gekregen. Gemeente, wat moeten wij beschaamd ons hoofd buigen? Want we zijn geen haar beter dan die Israëlieten. Wat stellen wij de Heer ook vaak op de proef? Door te twijfelen aan zijn liefderijke zorg. Door ons niet met heel ons hart toe te vertrouwen aan de Heer. En door die vraag toe te laten in ons hart. Is de Heer nou met ons? Of niet? En nee. Nee, de Heere slaat ons vanmiddag daarmee niet om de oren. Dit staat gemeente in het woord van God. Omdat dit zo vaak de werkelijkheid is. Ook in het leven van een kind van God. Je ziet het zo vaak in de Bijbel terug. En niet om te zeggen van nou, dan is het niet zo erg. Dat mag u niet zeggen. Dat mag u ook niet denken. Want het is wel erg. Met ons ongeloof doen we de Heere zo tekort. En toch, wat kan het diep gaan in je leven? Wat kan het enorm aan je schudden, gemeente? Dan, dan kun je al Gods beloften in twijfel trekken, al ben je wel 100 keer door de Heere uitgered. Dan kan het toch wel weer zo zijn, als je kijkt naar je eigen schuld voor God, dat het weer misging in je leven. Dat de aanvechting je te veel wordt en dat je die Bijbel dichtklapt. En dat je zegt, is de Heere nou in ons midden of niet? Wat merk ik ervan? Wat zie ik ervan? En de Heere kijkt u aan vanmiddag. En hij zegt, waarom? Waarom stel je de Heere op de proef? Stort voor mij uit uw ganse hart. God is een toevlucht te allen tijden. Kijk, gemeente, dat doet Mozes ook. Hij roept tot de Heere, niet zozeer met de nood van het volk, maar omdat hij zelf in nood is. Kijkt u maar wat er staat. Heere, wat moet ik met dit volk doen? Ze zullen me stenigen. En dan geeft de Heere genadig antwoord. Mozes moet voor het volk uitgaan. En enkele oudsten van Israël die lopen met hem mee. U zegt, waarom gaan die oudsten mee? Nou, dat heeft ermee te maken dat God wil dat als er straks een wonder gebeurt, dat die oudsten als getuigen van dat wonder aanwezig zijn. En dan zegt de Heere tegen Mozes in vers 5. Trek voor het volk uit en neem enkele van die oudsten van Israël met u mee. Neem uw staf waarmee u de Nijl sloeg in uw hand. Waarmee u de Nijl sloeg. Jongeren, even terugdenken, weet je het nog? Dat was een van die plagen in Egypte, weet je wel. Maar Mozes met die staf op de Nijl moest slaan. En wat gebeurde er toen? Toen werd dat water bloed. Ontzaggelijk gebeuren. Verschrikkelijk voor de Egyptenaren en tegelijk een wonder voor het volk van Israël. En nou zegt de Heere, Mozes, neem je staf mee waarmee je toen op de Nijl sloeg. Oftewel waarmee ik wonderen gedaan heb. En dan staat er, zie, vers 6, ik zal daar voor u op de rots bij de Horeb staan. De Horeb. Gemeente, wat zegt die naam? Die naam kende Mozes. U ook? Ik bedoel, daar bij Horeb, de berg van God, daar was die brandende braambos, weet u wel? Daar was de Heere aan Mozes verschenen in Exodus 3. En daar had God gezegd, Mozes, ik ben die ik ben. Daar had God gezegd, Mozes, ga op weg om mijn volk uit Egypteland te leiden. En hier zegt de Heere God, Mozes, daar, op die Horeb, daar zal ik voor u op de rotssteen staan. Bij Horeb. Gemeente, voelt u hoe groot de bemoediging moet zijn geweest voor Mozes? Bij Horeb. Daar had God hem geroepen. Al staat het volk Israël nu met stenen in de hand om hem te stenigen. Maar daar bij Horeb, daar had God hem geroepen. En God is getrouw. En kijk, dan zegt de Heere ook nog in vers 6, dat nog voordat Mozes bij de Horeb komt, dat de Heere al op hem staat te wachten. Ik zal daar staan, zegt de Heere God. En dat woordje ik, gemeente, dat heeft alle nadruk vanuit de grondtekst. Letterlijk zou je kunnen vertalen dat de Heere God zegt, zie mij, Mozes, staande voor u op de rots, bij de Horeb. En dat staan, dat wijst op Gods actieve aanwezigheid. En dan zegt de Heere verder in vers 6, dan moet u op de rots slaan en er zal water uitkomen, zodat het volk kan drinken. Dus Mozes moet wel iets doen. Ik zat zo te denken, gemeente, de Heere God had toch ook gewoon, als Mozes aankwam lopen, kunnen zorgen dat er vanzelf water uit die rots kwam? Ja? Maar nee, God wil dat Mozes in geloof met die staf op die steen slaat. En als Mozes dat doet, dan laat God op hetzelfde moment zijn goddelijke kracht gelden. En gemeente, dan valt het op. Dan wordt het eigenlijke wonder bijna helemaal niet verteld. En de reactie van het volk wordt niet verteld. Er staat alleen nog die afsluitende tekst. Hij gaf die plaats de naam Massa en Meriba. En dat woordje Massa, dat betekent twist, oneenigheid. En dat woordje Meriba, dat heeft alles te maken... Ik zeg het fout. Massa betekent juist verzoeking, beproeving. En dat woordje Meriba, dat heeft alles te maken met twist, oneenigheid. Dus die twee aspecten van dat stampij maken met Mozes... En dat op de proef stellen, dat komt in die namen terug. Omdat er steeds de herinnering moet zijn aan wat hier gebeurd is. Daarom staat het er ook achteraan aan het eind van vers 7. Omdat zij de Heere op de proef gesteld hadden. Die twee namen, Massa en Meriba, gemeente. Ja, die zijn een blijvende prediking. U zegt, waarvan dan? Nou, dat het alleen maar genade is, dat proeft u toch wel? Alleen maar genade is dat God een wonder doet, dat er water uit die rots komt. En gemeente, daar ligt dan vanmiddag ook de klemmende verkondiging voor u en voor jou. We moeten ons niet vergapen aan dit wonder op zich. Over dat wonder staat er helemaal niet zoveel. Maar we hebben ons wel te verwonderen over de God van dit wonder. Het water dat uit deze rotssteen vloeit is enkel en alleen te danken aan Gods genade. Gods genade. Het is genade voor en het is genade na. Op die twijfelachtige vraag van dat volk, is de Heere nou in ons midden of niet? Geeft God een genadig antwoord. Hij zorgt voor water. Hij staat in eigen persoon op die rots. Mild en overvloedig schenkt hij wat nodig is. En gemeente, dan mogen en moeten wij vanmiddag verder zien. Want als de apostel Paulus over deze geschiedenis schrijft, erop teruggrijpt, als hij aan Korinthe schrijft, en als hij dan denkt aan dat water uit die rots, waar Gods genade zo heerlijk zichtbaar werd, dan zegt Paulus, en die rots... Dat was Christus. Gemeente, daar in Christus. Daar is nou bij uitstek Gods genade zichtbaar geworden. Ook voor u, voor jou. Als u vanmiddag zegt, ja, die vragen, ook in mijn eigen hart. Is de Heere nou wel met mij? Of niet? Dan kijkt de Heere u aan met ogen vol liefde. Ook wel indringend en vermanend. En dan klinkt het tot u en tot jou. Waarom? Waarom stel je met die vraag de Heere op de proef? Heb je mijn stem vanuit de hemel dan niet gehoord? Toen de Heere Jezus gedoopt werd. En ook bij de verheerlijking op de berg. Dit is mijn geliefde Zoon. In wie ik mijn welbehagen heb. Hoor naar hem. Gemeente, zie hier in deze geschiedenis hoe God omgaat met zijn twijfelmoedige volk. Terwijl ze hem op de proef stellen, laat hij zien wie hij is. De getrouwe, de ik ben die ik ben. Als ik het zo mag zeggen, gemeente, de Heere God die doorstaat de proef, glansrijk. Hij geeft water uit die rots. En nergens, gemeente, is deze genade van God meer zichtbaar geworden dan in hem die Immanuel wordt genoemd. Als je de vraag stelt vanmiddag, is God nou met ons, met mij? En als dan Christus uit de hemel komt en als God dan zegt, dit is Immanuel, God met ons. Gemeente, hoe vaak vergaat het ons niet zoals die Israëlieten? Als je op de omstandigheden ziet in je leven, en dan raak je de kluts kwijt. En dan kan de vraag rondtollen in je hart, is de Heere nou in ons midden of niet? En dan klinkt vanmiddag de verkondiging, voor u en voor jou, wie je ook bent. Zie gelovig op, naar het kruis van Golgotha. Want daar is God gaan staan. Of ik moet het misschien anders zeggen. Daar is God in zijn Zoon gaan hangen. Let wel, in het midden. Midden tussen hemel en tussen aarde en tussen twee moordenaars in. Hij hing daar in het midden. En alleen daar, gemeente, krijg je antwoord op die vraag. Is God nou in ons midden? Of niet? Want in alle ernst ook vanmiddag, gemeente van Noordwijk, vanzelfsprekend is het niet. Jongeren, hoor je dat? Misschien zeg jij vanmiddag wel, dominee, waar heb je het nou eigenlijk over? God is toch met ons? Natuurlijk! Ja? Maar als dat natuurlijk voor je is, dan zit het niet goed in je hart. Heb je gezien vanmiddag dat het pure genade is dat God met zondaren wil zijn? Dat het pure genade is dat God komt en zich laat vinden? Hij doet het wel hoor. Hij laat zich vinden. Maar hij doet het daar waar hij ons ook het wonder laat zien. En waar is dat? Dat is bij dat kruis van Golgotha. Waar al jou en mijn zonden zijn samengebracht op de Heere Jezus. Waar hij verlaten werd. Waar alles is samengebald op hem. Schuld en zonde. Ook je ongeloof. Ook als die vraag maar door je heen gaat. Is God nou wel met me of niet? Al die vragen. Al dat wantrouwen. Heeft God gelegd op zijn zoon. En vanaf die kruisheuvel klinkt het. Als iemand dorst heeft. Als iemand dorst heeft, laat hij komen tot mij en drinken. Gemeente, hoe is dat met u? Van het volk van Israël staat geschreven dat velen wel hoorden, maar dat het niet samen ging met gelovig zien op de God die leeft. Ze dronken wel uit het water, de rots. Wat denkt u? Je hebt natuurlijk gedronken, allemaal. Maar ze dronken niet van de rotssteen. Van hun hel. Ze zijn omgekomen in de woestijn. Hoe is dat met u? Moet het eens van jou of van u gezegd worden dat je wel bij de rotssteen was, ook hier in de kerk, dat ook vanmiddag Christus vlak voor je heeft gestaan, maar dat je niet geloofd hebt, dat je niet gebogen hebt, dat je niet geknield bent bij de rotssteen van je hel? Gemeente, welke vragen er ook kunnen branden in je hart. Welke wegen van beproeving God ook met je kan gaan. En dat kan diep zijn. Hoor wat de Heilige Geest u toeroept vanmiddag. En de steenrots was Christus. Gemeente, waar dan heen? Tot hem alleen. Er is geen andere rotssteen. Ik ken er geen. En gemeente, tot slot dan nog één keer. Nog één keer naar Golgotha. Want als God dan zegt in deze geschiedenis tegen Mozes. Mozes, sla op die rots. En als Paulus dan zegt. De steenrots was Christus. Gemeente, dan zegt de Heere hier ten diepste. Sla mij. Sla mij. En God zelf wordt geslagen totdat hij bloedt aan dat kruis van Golgotha. En er kwam bloed en water uit. En hij wil de dorstige geven uit de fontein van het water des levens. Om niet. Bij Christus, daar is het te vinden. Daar is alles te vinden en daar is antwoord op die vraag. Is God nou met mij of niet? Vanaf die kruisheuvel Golgotha kijkt de Heere je aan en hij zegt waarom, mijn kind in Noordwijk, waarom? Waarom stel je mij nog steeds op de proef? Geloof mijn heil en troostrijk woord, verhard je niet, maar laat je leiden, ziende op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Amen. Komt, laat ons samen de rotssteen van ons heil met God gewijde zang ontmoeten. 1 en 5 van Psalm 95. Laten wij danken en ook bidden. Heere, u bent die rotssteen van ons heil, van onze zaligheid. We zeggen u dank, Heere, dat u ons dat laat verkondigen. Ja, meer nog, dat u zelf uzelf laat wegschenken. U de gekruisigde Christus, die het ons toeroept: ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens om niets. Heer, we zeggen u dank voor uw genade. Niet verdiend en toch gekregen. Belijden u, o God, ons wantrouwen. Al die momenten dat we met ons hoofd naar beneden lopen. En niet zien op de rotssteen van ons heil. Heren, we bidden voor elkaar. Opdat er niemand van ons zal zijn, jong of oud, die op zo'n grote zaligheid geen acht zou geven. O God, bewaar ons ervoor vanmiddag, dat we zo dicht bij de rotssteen zijn geweest, maar dat we doorgaan met ons eigen leven, zonder Christus. En we bidden voor elkaar, Heer. Als er iets van die hunkering is naar u. U hebt gezegd: zalig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, naar Christus, want zij zullen verzadigd worden. Heer, laat dan ook het woord van deze middag en van vanmorgen, laat het meegaan ook in deze week. Opdat wij de ogen van het geloof mogen richten op Christus alleen, op zijn nodiging, op zijn roepstem. En Heere, geef het zo aan uw kinderen, ook in het midden van de gemeente, jong of ouder, dat er vast vertrouwen mag zijn en steeds weer mag groeien in hem die zo getrouw is als sterk en die zijn werk voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Heere, strek zo uw zegenende handen over de gemeente uit. Over de broeders die in het ambt mogen dienen. Sterk hen, bemoedig hen. Zegen onze broeder dominee Pater in zijn dienstwerk in de gemeente. Vult u hem met uw heilige geest, met de liefde van Christus, wetend hoezeer u te vrezen bent. En wil hem zo ook leiden, ook in deze week, om volgende week in woord en sacrament de gemeente te mogen voorgaan. Naar Christus toe. Heere, zo wacht alles op u. Zo danken we u. We prijzen en loven uw naam vanwege uw onbezweken trouw. Hoor onze gebeden. In Christus naam alleen. Amen. Gemeente, laten wij tot slot zingen uit Psalm 46. Het eerste en ook het laatste vers. Een psalm om in verwondering uit te zingen: de Heere is met ons, een burcht, een toeverlaat. 1 en 6 van Psalm 46. Thank you. Gemeente, bewaar het woord. Ga heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u, hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en jou en geve zijn vrede. Amen.